Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen met deze week zegenschaker Jurie Eijnsen en ikzelf Max Morsels. De Vlaamse voorjaarsklassiekers gaan weer beginnen. Dit weekend zijn de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. In deze aflevering alles over het parcours, de favorieten en veel tips voor je team in de Wielerflits ploegleider. Kortom, veel voorpret in deze aflevering van de Wielerflits podcast. Topfavoriet aanduiden voor de eerste klassieker van het jaar is niet zo heel eenvoudig. Want er is nog niet zo heel veel bekend van de waardeverhouding, wel natuurlijk iets. Maar ja, zoals de winnaar van vorig jaar, heeft nog geen koers gereden. Toch ga ik beginnen met deze aflevering om eens even te vragen wie jullie nu beschouwen als de favoriet. Kijken of we daar aan het eind van de podcast anders over denken. Zeger, wie is het voor jou?
Christophe Laporte.
Interessant.
Ik ga een beetje voor dezelfde theorie als vorig jaar, dat hij van zijn berg komt en dat het nu niet Van Baarle is, maar dat het nu Laporte is, die perfect van zijn berg komt en direct gaat winnen in zijn Europese trui.
Nou, Jurie, je hebt natuurlijk ook al lang in de glazen bol gekeken. Ga jij mee met Zeger?
Nee.
Verrassend,
ja.
Nee, ik denk dat dit het weekend wordt van Jasper Philipsen.
Ook wat voor te zeggen. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid op door. Ik denk wel dat sowieso de winnaar bij Jumbo-Visma vandaag gaat komen. Maar van de 7 renners zijn er eigenlijk 6 die je als kopman kan aanduiden. En die 7e renner is Eduardo Affini. En zoals die 8 je niet kansloos, mocht hij voor eigen kansen gaan. Maar dat is het punt wat bij hem natuurlijk de kans van klein is. Dat Affini voor eigen kansen mag gaan. Goed. Omloop het Nieuwsblad, de eerste voorjaarsklassieker van het jaar. Met een mengelmoes van renners die al gekoerst hebben, maar waarvan er ook nog een hele hoop niet gekoerst hebben. Laten we even kijken naar het koersverloop van vorig jaar, want dat is eigenlijk heel makkelijk samen te vatten. Dat was Jumbo-Visma, wat er al ontzettend vroeg aan begon. Halverwege de koers met een enorme push. Op 45 kilometer van het eind breekt de finale eigenlijk los. En wat was het? 38 kilometer van het eind ging Van Baarle, die er nog wel een paar man opslokte uit de vroege vlucht, die hij op de kapelmuur achterliet. Toen was het nog 17 kilometer solo. Nou, dat is denk ik in 20 seconden, misschien nog minder, de koers samengevat. Doen we het? Doe ik de samenvatting van het koersverloop van vorig jaar een beetje te kort, maar dat was wel wat het in grote lijnen was. En dat was ook de blauwdruk van het hele voorjaar, hè, met Jumbo-Visma, wat het hele voorjaar van start tot finish vaak de koers domineerde. Ja, en dat is mijn volgende vraag aan jullie. Als je gaat kijken naar welke renners ze alleen al voor Omloop het Nieuwsblad hebben opgestart, hoe groot achten jullie, of opgesteld, hoe groot achten jullie de kans dat dit koersverloop er komend weekend anders uit gaat zien?
Niet heel groot. En dat komt vooral omdat, ja, weet je, er zijn gewoon 3 mannen die kunnen winnen. Titelverdediger Van Baarle, Van Aert en Laporte. Maar als de koerssituatie zo is dat, zeg maar degene die moeten anticiperen binnen Visma Leasebike, de ruimte krijgen of de ruimte creëren, daar kunnen Benoot, Tratnik en Jorgensen ook winnen. Is de kans gewoon heel reëel dat iemand van de geel-zwarte ploeg van Yellow Bee die zege pakt. En het scenario wat jij schetst, Maxime, ik denk dat voor 80% dat we dat dit weekend weer gaan zien.
Ja. Ik moet wel zeggen, de hele aanloop naar Omloop Nieuwsblad, het voelt wel weer een beetje zo van daar is hij ineens, dat openingsweekend. Werd hij gezegd, hè, van dit is de start van het seizoen. Nou, dat is echt al heel lang niet meer het geval. Maar het lijkt wel alsof het steeds drukker en drukker wordt in die koersen, of aankoersen, die voor dat openingsweekend zijn. Van welke hebben jullie tot nu toe het meest genoten?
Gewoon, dan ga ik misschien wel naar Algarve en dan neem ik even de Figuera Champions Classic bij. Maar we dan toch Evenepoel aan het werk zagen, die echt wel heel goed was. Al gaat hij natuurlijk niet rijden dit weekend. Maar ook om Wout van Aert, die in orde is. Ik denk dat ik toch wel daar het vaakst heel geconcentreerd naar gekeken heb. Ook omdat er zoveel grote namen aan de start stonden.
Ja. Voor jou, Jurie?
Een koers die voor mij best wel naar de World Tour mag. De HN Interior Huppele Dingers Gravel Koers. Die vond ik echt schitterend om te zien. Ondanks dat die, die finale vanwege de weersomstandigheden anders geworden was. Maar ja, ook het deelnemersveld, wat je daar zag, was best wel heel mooi. En ja, gewoon knap dat Oyer Lascano daar die koers kan winnen. Omdat, daarachter eigenlijk een klassiek stukje wielrennen was. Een sterke groep die gewoon niet overeenkomt. En daardoor eigenlijk die zegen aan zich voorbij laat gaan. En ja, ik vond dat een schitterende koers. En ja, wat mij betreft is dat zo'n wedstrijd die misschien wel een hoger plakkaat verdient van de UCI. Mooie koers.
En ik zou dat de koers beter maken? Of leuker
nee,
maken?
Zeker niet. Maar Strade Bianchi heeft bijvoorbeeld ook jarenlang niet een World Tour status gehad. En was ook een schitterende koers. Dus dat kan bij deze koers ook prima. Ik zeg ook niet dat het volgend jaar moet. Maar dit is wel een wedstrijd waarvan ik denk, goh, in Spanje, hè, daar heb je ook niet echt een behouders Clásica San Sebastián, een grote eendagskoers. Maak deze dan maar van.
Ik denk dat we wel al meer hebben gezien van klassementsrenners dan van de echte voorjaarsmannen.
Maar dat komt ook eigenlijk omdat die eigenlijk allemaal nog in hun hol zitten. Ja. Behouders Wout van Aert eigenlijk, maar die heeft toch, vind ik, een beetje nog verstoppertje gespeeld.
Ja, en buiten Mats Pedersen, maar die is er dan weer niet bij. Ja. Die was misschien wel de beste renner tot nu toe die we aan het werk hebben gezien, maar die slaat dan weer het openingsweekend over, dus dat is ook wel jammer dan.
Ja, dus vorige week hadden we het daar nog even over gehad, Juri, over Pedersen. Ik las nu bij het Nieuwsblad met zijn ploegleider. Had ze ook nog eens nagevraagd van, waarom slaat hij nu over juist nu die al zo goed is? En dat was ook wel een mooi antwoord. Die zegt van, ja, hij is nog helemaal niet op zijn top. En openingsweekend vaak slecht weer, dus ziek worden daarna. Hij gaat gewoon nu trainen en daarna via Parijs-Nice opbouwen richting de voorjaarsklassieker. Dus zelfs gereserveerd richting onder andere Ronde van Vlaanderen. Maar goed, we hebben Evenepoel aan het werk gezien. Nou, Pogacar die verstopt zich zelfs nog langer. Hè. Dat duurt echt een tijdje voordat we die pas aan het werk gaan zien. Het zou wel mooi zijn als we die gasten eens een keertje in het openingsweekend gaan zien. Gaat niet gebeuren, vrees ik. Maar dat lijkt me wel even spektakel. Zeker Evenepoel.
Ja, absoluut. Dat zou heel tof zijn. Wat dat betreft is het misschien wel mooi dat Pidcock, zoals hij zelf zegt, de Omloop doet dit weekend. Omdat hij natuurlijk deze zomer ook voor een klassement moet gaan in de Tour. Is dat misschien wel zo'n klassementsrenner die nu Omloop doet? Maar ja, goed, het zou natuurlijk super vet zijn. Misschien dat we dan bij wijze van in de zomer zeggen, oh, wat tof dat iemand die top 5 in de Tour rijdt het openingsweekend gedaan heeft. Maar ja, inderdaad, een Pogacar heeft vorig jaar in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen laten zien dat hij hier thuis hoort. Of dat hij kan huishouden. Maar goed, die analyse hebben we in de Tour ook al eens gemaakt, Maxime. Daarmee hypothekeert hij misschien wel die kansen in de zomer. En dus snap ik wel dat die er niet is. En datzelfde geldt eigenlijk voor Evenepoel. Waarvan ik me afvraag of die op de kasseie kan standhouden.
Kijk, de Omloop is misschien wellicht wat te kort dan. Dat nog in zijn nadeel is. Maar Ronde van Vlaanderen is toch... Ik dacht dat we het daar juist over eens waren. Dat juist terrein
dat moet
is
ik nog zien, hoor.
Ik denk eigenlijk dat Evenepoel echt gemaakt is. Ook voor zo'n koers. Ik denk zeker, stel dat Evenepoel mee over de top van zo'n kasseiklim kan. Ik denk dat het beste stuk voor hem juist het vlakken is. In die stroken na de klimmen, als hij daar in zijn aerodynamische houding kan kruipen, dan denk je dat er echt niemand in staat is om hem te volgen.
Nee, maar we hebben het hier over een lichtgewicht, hè? Over een kleine ert.
Is Pogacar?
Ja, maar dat is wel een meer Cousteau, vind ik, dan dat Evenepoel dat is. En bovendien, ja, inderdaad, Pogacar had ook geen ervaring in die klassiekers. Maar Evenepoel heeft dat ook zeker niet. En laat die eerst nog maar eens een keer zichzelf zien op kasseien, voordat we gaan zeggen dat hij de Ronde van Vlaanderen kan winnen.
Ja, ik denk dat hij vooral eerst nog wat grote rondes daar wilt gaan presteren. Als hij dat heeft afgevinkt, dan denk ik wel dat hij die overstap gaat maken. Hij heeft ook wel een aantal keer al is aangegeven dat hij wel geïnteresseerd is in die koersen.
Ja, de manier hoe Bettiol en ook Pogacar de Ronde van Vlaanderen winnen, dat is een beetje een blauwdruk van hoe hij het zou kunnen doen door heel vroeg te vertrekken. Maar goed, de Ronde van Vlaanderen is nog ver weg. Daar gaan we nog niet uitgebreid over spreken, want dat bewaren we nog. We weten per slot van rekening nog maar heel weinig over de waardeverhoudingen in het vroege voorjaar. We gaan naar de te kloppen ploeg, Visma Leasebike. 7 renners staan aan de start, waarvan er 4 nog geen koers gereden hebben. Is dat opvallend? Nee, dat doen ze al een aantal jaren dat dat zo gebeurt. En heeft het windeieren geen windeieren gelegd? Ook niet, want ze winnen eigenlijk ieder jaar. Ook met juist met de renners die voor het eerst debuteren. Twee jaar geleden met Wout van Aert. Vorig jaar Van Baarle zijn eerste koers voor Jumbo-Visma gelijk raak. Nou, Van Baarle, of Wout van Aert heeft wel een iets andere aanpak gedaan. Hè. Die heeft natuurlijk wel al gekoerst. Ik denk al een achttal koersdagen op zijn... Of achter de rug, waaronder een overwinning in Algarve. Ja, het is gevaarlijk om te zeggen dat zo'n beetje moet hij gaan kiezen wie van hun de rit gaat winnen. Maar dat zij de te kloppen ploeg zijn, daar zijn we het over eens. Hoe moeten ze het gaan aanpakken? Laten we eens gaan kijken naar het tactisch spel dat Visma Leasebike gaat spelen. Jury, wat is daar jouw... Kijk op.
Nou, ik denk net als vorig jaar dat ze gaan openen met wat toen Thijs Benoot deed. Al moet ik zeggen dat hij wat ziek, zwak en misselijk geweest is deze winter. Valpartijtje links en rechts. Dat ik vraag me af of hij diegene gaat zijn. Ik zie daar meer verduzie in dat bijvoorbeeld een Tratnik dat gaat doen. Die wel echt uitstekend aan het seizoen begonnen is. Echt binnen deze ploeg nog een stappen bovenop heeft gedaan. Ondanks dat hij al wat meer ervaren is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Tratnik zal openen. En dat komt puur omdat we ook van een Jorgensen bijvoorbeeld niet weten hoe daar hij op dit moment ervoor staat. Dus, maar goed, in ieder geval één van die drie zal openen op zeg maar 80 kilometer van de streep. Wat ze vorig jaar ook gedaan hebben. En ja, dan verwacht ik dat dezelfde scenario als vorig jaar er gaat zijn. Waarbij Van Baarle aan het begin van de finale... Of de sprong naar voren waagt. Of in ieder geval in de contra-attack gaat. En dat ze Wout van Aert en Christophe Laporte achter de hand houden. Mocht het toch nog uitdraaien op een sprint. Want we moeten ook niet vergeten. Tenzij ik in de war ben met een koers. Maar dat bijvoorbeeld de achtervolgende groep vorig jaar achter Van Baarle. Daar zat onder meer de Lee in. Dat die teruggepakt werden nog in het einde. Maar dat de Lee uiteindelijk toch nog dat sprintje won. Die mogelijkheid is er altijd, mocht het allemaal samen terug troepen. En ja goed, een ploeg als Alpecin zal daar zeker gebaat bij zijn, gezien het feit dat Philipsen draait. Maar ja goed, ik noemde net al de Lee, die is daar natuurlijk ook bij gebaat. Die hoeven niet per se te koersen. Daar hebben ze andere mannen voor in de ploeg. Maar goed, gezien dat feit, vermoed ik wel dat Jumbo het met een vroege aanval wil gaan proberen. Of Visma moet ik tegenwoordig zeggen. Puur omdat de grote andere blokken een snelle man achter de hand hebben.
Ja, maar goed, heeft Visma ook hè, met Wout zelf.
Ja, zeker. Maar daarom verwacht ik dat zij eerder vanuit de vroege aanval moeten gaan winnen. Omdat, ja, met al respect, maar Wout en ook Laporte zijn minder snel dan de Lee en Philipsen zijn intrinsiek. Nu is dat in zo'n koers altijd anders. Maar goed, dat is niet de zekerheid.
Moet wel even de kanttekening maken. De selectie is nog niet definitief. En Benoot is ook niet meer gestart in de tijdrit van de Algarve uit Forza, omdat hij in de eerste rit was gevallen. Seizoen start al later moeten beginnen door een coronabesmetting op trainingskamp, waardoor die Moesje niet heeft gereden. Goed, ik heb het niet gecheckt, maar het is natuurlijk nog een mogelijkheid dat hij misschien wel het openingsweekend of omloop overslaat. Hè. Kans is klein, maar we weten niet hoe die er nu aan toe is. Gaat dat het koersverloop heel erg anders maken? Nee. Maar ik vind het wel opvallende, Jury, wat jij zegt over Tratnik. Want als je even het een sentiment wat je nu op X ook leest, dan is Tratnik als grote dark horse die naar voren wordt geschoven. Hè? Want wat was het tweede in Moesia, derde in Gayenne, als eigenlijk de grote, wat ik net zeg, dark horse binnen Jumbo-Visma. Ga je die al zo vroeg dan moet oproken? Iemand die getoond heeft dat die in hartstikke sterke doen is.
Ja. Nou ja, goed, ik denk altijd dat het recht van de sterkste wint. Hè. Kijk, hij wordt ook derde bijvoorbeeld in de Volta Algarve. Hè, dat is gewoon een koers waarbij een tijdrit in zit en twee aankomsten bergop. Daar wordt hij ook gewoon vijfde. Tratnik is gewoon echt in supergoeie vorm. En ja, rijdt alleen het openingsweekend en volgt dan eigenlijk het pad wat Benoot en Van Aert ook volgen. Dus na het openingsweekend een maand niet koersen en dan pas weer terugkeren in de E3 Saxo Classic. Dus ja, ik vermoed als je zo goed als hem in vorm bent, dat je nu wel die vorm wilt verzilveren. En dat Visma Leasebike daar ook gebruik van gaat maken.
Door hem al zo vroeg in te zetten, dat vraag ik me af. Ik bedoel, het is Ja, het is gewoon dringen in de top, hè. Dat is het lastige met eigenlijk drie kopmannen die al van start kunnen gaan met Van Baarle, Van Aert en Laporte. Ja, daar zou je Tratnik in de huidige vorm, en wat wel even laten zien, ja, bijna tussen kunnen plaatsen. Maar dan ga je bijna van start met meer schaduwkopmannen dan omkadering.
Ja, het is denk ik ook heel erg uitkijken naar wie gaat de Van Hooijdonk-rol op zich nemen. Ja. Die is er dit voorjaar natuurlijk niet meer bij. Wie gaat dat doen? Ik denk dat iedereen dan denkt aan Matteo Jorgensen. Ik denk dat die puur fysiologisch zijn, die overeenkomsten ook wel duidelijk.
Ja.
Maar het is echt niet zo vanzelfsprekend dat iemand als Jorgensen, die toch een beperkte ervaring heeft in het Vlaamse voorjaar, dat die opeens die rol op zich gaat nemen. Van Hooijdonk was ook echt wel gekend door zijn positionering. Deed dat altijd heel goed, wist altijd perfect waar aan te gaan, tactisch ook sterk. En ik denk dat het echt niet vanzelfsprekend is dat iemand als Jorgensen dan meteen die rol op zich gaat kunnen nemen.
Ja, maar aan de andere kant, als je toch ziet dat Jorgensen vorig jaar ook gewoon negende in Vlaanderen wordt en vierde in de E3 Saxo Classic, ja, dan weet je wel hoe je moet koersen in dit soort wedstrijden. En ook in het verleden is hij wel goed geweest. Maar ik het voornaamste wat jij zegt, Zegen, en daar ben ik het volledig mee eens, de kracht van Hooijdonk, die is wel, dat gaan ze echt missen. Want die leeft zowat op die parcoursen. Die kent iedere steen te liggen, weet iedere putdeksel te vinden. Kan uitstekend positioneren. En ja, dat zijn kwaliteiten waarvan ik bij Jurgensen niet weet of hij die wel heeft. Dat hij sterk genoeg is om te overleven, dat heeft hij laten zien. Maar goed, het was altijd wel vanuit een ander scenario. Hè, vanuit een rol als anticipeerder bij Movistar, waarvan je toch al snel de ruimte krijgt van de rest van het peloton. Ja, nu is dat wel anders. Hij heeft een ander shirtje aan, wil niks afdoen aan zijn kwaliteit, maar zal wel anders moeten koersen dan dat hij gedaan heeft. En ik vraag me dat af of hij dat kan en of hij inderdaad wel die Nathan van Hooijdonk-rol zou kunnen invullen.
Maar voor mij is Jurgensen de man om, waar ik de hoogste verwachtingen van heb, als de verrassing van het klassieke voorjaar.
Ja?
Als je kijkt, ja, om de simpele reden, als je kijkt wat hij in de beperkte omkadering van Movistar heeft kunnen presteren. Hè. We weten van Movistar, dat is eigenlijk een ploeg die Een beetje stil is blijven staan in de ontwikkelingen van de sport. Renners trekken daar weg om bij andere ploegen meer letterlijk omkadering te krijgen, betere begeleiding. Jurgensen investeerde in zijn eigen diëtisten, in zijn eigen materiaal, betaalde zijn eigen trainingskampen. En wist daarmee, ik heb in de Tour of Oman, oké, dat is maar de Tour of Oman, aan het werk gezien. Vorig jaar onder andere, die won, waarin die daar ook uitgebreid over sprak, over hoe hij planmatig zijn carrière opzet. Nu komt hij in de best gestructureerde ploeg, waar over alles wordt nagedacht waar hij eerst mee bezig moest zijn. Dat hoeft hij niet meer te doen. En dat hij de intrinsieke kwaliteit heeft, dat heeft hij wel laten zien. Jurgensen, in het keurslijf wat ze bij Visma Leasebike bouwen, ja, voorzie ik dat echt een perfecte match gaat zijn. En ja, de ervaringen op de Vlaamse wegen van de Nathan van Hooijdonk, nee, die heeft hij niet. En het gaat ook nog wel jaren wellicht kosten voordat dat gaat komen. Maar puur die intrinsieke kwaliteiten met de kennis en kunde van Visma Leasebike vind ik hem een heel gevaarlijke kandidaat. En vind ik het daarom des te knapper dat ze hem in een dienende rol binnen de ploeg kunnen krijgen, want hij is iemand die bij al die andere teams, ja, gewoon voor eigen kansen kan, zou kunnen gaan. Dus hij heeft nog geen koers gereden voor de ploeg, hè? Dus dat is ook nog een dat blijft natuurlijk een vraagteken, met alle mannen mee op hoogtestage geweest, zit volgens mij nog steeds op Tenerife, maar dat gat van Nathan van Hooijdonk voor een groot gedeelte door hem gedicht kan worden, ja, daar ben ik wel daar geloof ik wel in.
Ja, maar goed, Nathan had wel specifieke kwaliteiten. En ik vind Jurgensen, dat ben ik wel met je eens, Maxime, maar die zie ik eerder een rol vervullen dieper in de koers. En dan zullen mensen zeggen, ja, maar goed, Van Hooijdonk sprintte vorig jaar in Kuurne, Brussel, Kuurne ook om de winst. Dat klopt, ja. Maar Benoot ging daar winnen. Dankzij Van Hooijdonk vooral. Alleen, het was ook maar Kuurne, Brussel, Kuurne. Wil ik niets meer afdoen aan de kwaliteiten van Nathan.
Van Jurgensen had natuurlijk ook een meekoersende ja, knecht vind ik nooit een mooi woord, maar een meekoersende renner is. Hè, die dus later in die finale, ook als het in verschillende groepen is gevallen, als hij zijn motor aanzet, wel één voor één die renners kan bijhalen.
Dat klopt, maar dan komen we terug op het punt van Zeger. Dat was niet de rol die Van Hooijdonk had. Ja. En eigenlijk, op die positie, mist een poppetje. Nu hebben ze binnen de ploeg wel heel veel verwachtingen van Per Strand Hagenes. Maar is nog piepjong, heeft geen profervaring. Heb ik ook wel eens bij de ploeg. Jawel, maar toch niet... in een World Tour koers, waar het toch nog weer anders is. En binnen de ploeg hebben ze wel heel veel vertrouwen in hem. Hè. Ik heb nog een keer binnen de ploeg aan iemand gevraagd van, hadden jullie niet iemand moeten halen die eigenlijk één op één de vervanger van Van Hooijdonk moet zijn? Ze zei, nou, we hebben wel heel veel vertrouwen in Per Strand Hagenes. Ik zei, maar is die niet wat jong? En toen zei ze, goed genoeg is oud genoeg. Vond ik wel een mooie uitspraak. En zo is het natuurlijk wel. Maar ik zie Hagenes bijvoorbeeld iemand als Benoot vervangen in de omloop. Hagenes staat er wel op voor Kuurne. Ja. Maar ook hij zal niet die rol kunnen vervullen die Van Hooijdonk doet. En misschien is dat wel het essentiële puzzelstukje wat dit weekend, maar ook later dit voorjaar, kan gaan missen als jongens als Jurgensen en Tratnik zo in vorm blijven. Want dan zullen die jongens ook misschien denken, hey, ik ben in de vorm van mijn leven. Ik kan een keer zo'n koers winnen.
Ja. Wat wel op, wat wel al iets verklapt, vind ik, is dat Hagenes precies hetzelfde programma als Tratnik en Wout van Aert laat doen. Hij heeft dus al wat koers de afgelopen weken met die mannen meegedraaid. Dus dat betekent ook op hotel, ook in de hele flow, is het natuurlijk wel de beste onboarding in een nieuwe klassieker team. Dus dat verklapt wel iets met wat ze van hem willen. Moet je ook eens niet vergeten, Hagenes, pas 20 jaar, dus echt nog hartstikke jong. Ik mis alleen één renner in het klassieke ploeg, zeg maar, voor komend weekend. Want wie, hoe heet die, Van Hooijdonk, kon zijn carrière niet vervolgen. Vervolgens is er lang gekeken naar een nieuwe renner. Een nieuwe renner die we in de voorbereiding niet van Benoot en van de schouder van Wout van Aert hebben zien wijken. Maar hij is niet opgesteld. Dus natuurlijk, qua type coureur kan die een wat lastiger parcours aan. Ja, jullie zitten al te lachen, want jullie weten in de week toe gaan. Maar waar is Julien Vermoten?
Ja, goede vraag. Want hij reed ook datzelfde programma in Spanje en Portugal met die klassieke man. Dat is een goede vraag. Maar misschien dat ze zijn Vermoten ergens anders willen inzetten. Staat er wel op volgens mij voor Strade en San Remo. De koersen die Van Aert en ook Benoot niet rijden. Voor alle duidelijkheid. Dus ja, het is wel bijzonder waar hij is. Maar aan de andere kant, die klassieke kern van Visma Leasebike is zo gigantisch sterk. Daar horen eigenlijk ook de broers Mick en Tim van Dijk erbij. Ook een Olaf Kooi. Ja, hoe ga je 10 of 11 of misschien wel 12 namen in die ploeg van 7 boksen iedere koers?
Ja, maar dat is natuurlijk ook het punt. Waar was het nou dat vorig jaar Van Baarle daarna viel en eigenlijk voor de klassiekers
niet al in Kuurne of E3, een van de twee?
Ja, Kuurne volgens mij.
Volgens mij.
Kuurne waar hij heel lang duurde en toen viel hij natuurlijk in Roubaix opnieuw.
Ja, kijk, dat is een beetje het punt, hè. Die kern die bestaat uit 10, 12 man. Maar ja, ze gaat er ook een paar nodig hebben. Want weet je, het is een koersaspect dat je in die voorbeschouwingen niet te veel bij stil kunt staan. Maar er gaat gevallen.
Dat is inderdaad in E3 zeven, je had gelijk.
Weet je, er gaan renners ziek worden, pech krijgen om wat vrede dan ook. En dan zijn er natuurlijk nog een hoop mannen die ze achter de hand houden. En ja, bij Vermoten, daar staan ze nu pas 2 koersen op. Maar dat is natuurlijk iemand die ze perfect... de luxe van zo'n team als Visma Leasebike, dat je deze kwaliteit renners achter de hand kan houden. Waar gaat de meeste tegendruk van komen voor Visma Leasebike? Welke ploeg kan de sterkste vuist maken? Ik zie jou al opwippen, Juri. Nou, brandlos.
Alpecin de Koninck is voor mij de grote tegenhanger dit voorjaar voor Visma Leasebike. En ja, goed, Philipsen start hier. Søren Krouw Andersen start hier. Die staat niet op de voorlopige startlijst, maar start wel. Ja, dat zijn gewoon 2 renners die complementair zijn aan elkaar. Noem maar een voorbeeld. Zo'n Krouw Andersen is ook mede kopman in deze koers. Een van de weinige kansen die hij heeft, omdat Mathieu van der Poel er niet bij is. Die zal dat willen verzilveren. En heeft gewoon de kwaliteiten om in een finale met iemand als Van Baarle mee te schuiven. Met Philipsen achter de hand. En dan hebben ze in een eerder stadium ook nog iemand als Quinten Hermans in de ploeg. Die ook al bewezen heeft in dit soort grote koersen. Dat soort mannen te volgen. Nou, datzelfde geldt voor Gianni Vermeers. Die kan mee in een anticiperende groep. Met bijvoorbeeld een Benoot, Tratnik of Jurgensen. Die hebben eigenlijk in iedere aanvalsgolf van Jumbo-Visma een tegenhanger. En ik vermoed ook dat die er iedere keer bij zullen zijn. Dus ik verwacht echt een duel Alpecin de Koning versus Visma Leasebike dit weekend. Ook zonder Van der Poel.
Ja, waar zegt Sunnekrach Andersen meer over zijn rol in het klassieke voorjaar?
In de nieuwe Ride Magazine. Daar heb ik een uitgebreid verhaal gemaakt over de geheime succesformule van Alpecin de Koning. Want Van der Poel won natuurlijk vorig jaar twee monumenten in het voorjaar. En werd nog tweede in een derde in de Ronde van Vlaanderen. Men zegt altijd, een ploeg is zo goed als de beste man. En dat klopt ook. Maar die beste man kan niet floreren zonder een kern met helpers. En Krach Andersen is een van de, misschien wel de voornaamste ondersteunende renner voor Van der Poel. En hij komt ook uitgebreid aan het woord in dat artikel. En ik moet ook zeggen, ik sprak daarvoor voor hetzelfde verhaal ook met Michael Gogel. En die zei op zich wel iets moois om het verschil tussen Visma, Leasebike en Alpecin uit te leggen. En daar zat wel een kern van waarheid. En hij zegt, eigenlijk rijden wij allemaal voor één kopman. Wij cijferen ons allemaal helemaal weg. Zelfs Søren Krauw Andersen, als Van der Poel of Philipsen er zijn. En nu in dit weekend zal dat het geval zijn met Philipsen en Søren Krauw Andersen. Ze cijferen zich allemaal weg over hun eigen kansen op. En toch is dat bij Visma Leasebike minder het geval, omdat die gewoon allemaal zelf ook kunnen winnen. En Gogel zei, hoe je het ook went of keert, een Benoot, een Van Baarle, een Laporte zal altijd een keer extra links of rechts kijken, omdat ze toch in het achterhoofd hebben, hey, ik kan hier ook zelf winnen. Een klein verschil, wat een grote impact kan hebben. En dat zou ze wel eens kunnen opbreken dit voorjaar.
Ja, het verhaal is over de luitenanten van de Mathieu van der Poel in het nieuwe nummer van Ride Max in het voorjaarsnummer. Vandaag is de deadline, die is eigenlijk net geweest voor ons. Dus onze artikelen die zijn nu richting vormgeving en eindredactie en gaan daarna naar de drukker. Je kunt het al bestellen in de pre-order op wielerfus.nl en op ridemagazine.nl. Dan krijg je er ook een koersposter bij, dus een poster met de kalender van het komende wielerjaar erop. Dat allemaal dus te vinden. Ook interviews met Martin Mohoric, dubbel interview met Vollering en Compecchi. De vooruitblikken van alle ploegen, wie er rijden en wat we moeten weten over alle world teams en de belangrijkste pro teams. Allemaal in het nieuwe voorjaarsnummer van Ride Max. En binnenkort is er ook een lounge party waar je voor kunt aanmelden. Wat zeg je, Juri?
Nee, ik dacht dat Zegers zijn vinger opstak. Volgens mij wilde hij ook zeggen.
Ik ga zelfs een nieuw bommetje droppen dan.
Zometeen, goed.
Ik bouw de spanning even op.
Ja, kijk. Het blad is ook in België te krijgen straks in de winkels, maar dus ook al in België te bestellen. Allemaal op wielerflits.nl. Ook nog veel verhalen vanuit Zwitserland. Het duurt nog eventjes voordat er weer gekoerst gaat worden, maar het is wel een prachtig land om zelf te fietsen. En daarin vele verhalen. Zo heb ik onder andere, dat verhaal dat komt op de website, over de regio Ticino een verhaal gemaakt. En wie komt daar vandaan?
Mauro Gianetti.
Ja, je wist het al. Ja, de teammanager van UAE Emirates, die vertelt over de plekken waar je daar prachtig kunt fietsen. Dat binnenkort. Maar eerst dus nog het seizoensgids. Je kunt je ook abonneren. Alle informatie op ridemagazine.nl. Dan nu tijd voor de bom.
Nee, Juri noemt Alpecin de Koning, maar ik verwacht eigenlijk meer en misschien zelfs veel en veel meer van Little Trek dit weekend. En dan heb ik misschien in eerste plaats
zelfs
over
Zonder
Pedersen.
Met Pedersen.
Ja, ik heb het dan over een mede-Leuvenaar, Jasper Stuyven, die echt heel goed was in Algarve. Die kon heel goed mee bergop. In die laatste etappe is hij mee in ontsnapping geraakt. Die is dan nog een keer 21ste geworden, al sinds een sterke uitslag voor de tijdrit gereden. Die is echt goed. En waar ik ook heel erg benieuwd ben, daar is Jonathan Milan. Ja. Die gaat dit seizoen echt een mooi programma rijden. En ook het bijzondere aan Jonathan Milan, vind ik, is ondanks dat hij zo snel is, durft hij te koersen. Vorig jaar in de omloop was hij een van de renners die meest loopt met Van Baarle. En die wel al redelijk snel moest lossen. Maar stel dat hij echt wel sterker is geworden en beter over die hellingen gaat geraken, is dat echt wel een renner die zaterdag opeens zou kunnen verrassen en zou kunnen winnen. Heeft dus ook een neus voor wanneer te gaan. En wat ik hier ook wil bijzeggen, ik heb de laatste dagen ook het weerbericht heel vaak in de gaten gehouden en er staat momenteel wind mee voorspeld. Wat eigenlijk zou betekenen dat aanvallers in het voordeel zijn. Wat dan eigenlijk, je zou denken, ja, in de nadeel is van renners als Philipsen, De Lee of Milan. Maar Milan heeft bewezen dat hij wel mee durft te koersen. Dus in die zin verwacht ik echt wel veel van Little Trek. En dan met name van Stuyven Milan, wat echt wel een heel sterke tandem kan zijn.
Ja, en wat ik vooral ik interessant vind aan Little Trek, hè, met een Daan Hole, een grote kerel die zich helemaal leegtrekt voor zijn team. Alex Kirsch, idem dito. En nu ook met die nieuwe aanwinst, Tim de Klerk. Hebben ze wel, qua locomotieven, is eigenlijk een treintje van locomotieven en dan een paar ontzettend goede wagonnetjes. Daar is het veel duidelijker binnen het team wie hier zo de uitschieters in gaan zijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat uitspelen. Zeker ook met Milan nu in de structuur van Little Trek. Je moet ook bedenken, die gast zullen ook denken, het moet nu gaan gebeuren. Want die krijgen ook in de interne WhatsApp de uitslagen door van Pedersen. Dus willen ze nog wat gaan doen, dan zal het toch dit weekend moeten gebeuren.
Ja, alleen ik moet wel heel eerlijk zeggen, van Stuyven zeggen we dit natuurlijk al best een heel aantal jaren. En die heeft echt ook wel mooie koers gewonnen. Milan Sanremo uiteraard, Kuurne, Brussel, Kuurne op een fantastische wijze. Maar ik vind toch altijd in de wat meer heuvelachtige Vlaamse koers, om het zo maar te zeggen. E3, Ronde van Vlaanderen, ook omloop, misschien zelfs wel dwars door Vlaanderen. Vind ik hem toch altijd net iets minder. Is natuurlijk ook iets zwaarder gebouwd.
Omloop ook gewonnen, hè?
Ja, klopt inderdaad. Dus heeft wel die ervaring. Alleen ja, goed, dat was nog wel in een andere tijd tussen aanhalingstekens. Ja. Ondanks dat het niet heel lang geleden is. Maar dat vroeg koersen heb ik Stuyven nooit heel veel zien doen. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik geef hem zeker het voordeel van de twijfel. Echt een slimme coureur ook. Maar ja, ik moet dat toch zien. Ik denk dat hij samen met Pedersen stuk sterker voor de dag komt dan met Marcel Kittel 2.0.
Wat je hier aanhaalt vind ik wel interessant, Juri. Want wat gebeurde er? Wat was vorig jaar eigenlijk het thema gedurende de klassiekers? Dat was dat eigenlijk de voorfinale niet meer bestaat. Hè? De Jumbo-Visma ging zo ontzettend vroeg al, hè, op 100 kilometer al aan. Waardoor maar een select groepje over ging blijven. Daarmee werd eigenlijk de andere teams niet verrast. Maar hebben daar niet het antwoord op. Die hebben nu een jaar lang kunnen studeren met hoe gaan wij zorgen dat we nu die voorfinale niet meer bestaat. Komt die terug? Of gaan ze 0 op 150 kilometer mensen meesturen in de anticiperende groep? Wat gaat er gebeuren om die overmacht van Jumbo-Visma daar een antwoord op te geven? Lijkt me heel lastig, want ze zijn gewoon ontzettend sterk. Maar het is onmogelijk dat ze zich gewoon als makkerschapen richting de slachtbank laten gaan. Dus wat gaat daarin gebeuren? Dat kan echt nog wel iets kunnen zijn. Het weer gaat daarin een rol spelen. Nou ja, meewind, dat helpt natuurlijk wel met de sterke vlucht. Maar de tijd dat de onbekende namen gaan meespringen met vroege vluchten, of dat daar zo geen grote namen, geen bekende namen bij mee zitten, dat wel al voorbij is. En dat is natuurlijk zeker voor de Frans Balwazen en de Bingo One die Bruxelles en weet ik veel, voor de Tudors en zo, is natuurlijk wel slecht nieuws. Want dat soort teams, daar alleen hun allerbeste renners gaan mee kunnen springen met wordt het hoogst haalbare de vroege vlucht. En dat gaat al een uitdaging kunnen worden.
Ja, nou ja, goed, ik weet, volgens mij was het E3 vorig jaar. Die koers ook rond de 200 kilometer. Was het niet al dat met nog 180 kilometer te gaan vorig jaar daar een eerste groep van een man of 7 was met 4 Jumbo-Visma's? Ja, dat geeft dus aan dat binnen een half uur die koers al in een plooi kan leggen. We hebben vorig jaar gigantisch vroeg al een heel gevaarlijke groep gehad in de Ronde van Vlaanderen. Was het nog heel lang spannend. Hè, want die voorsprong was op een gegeven moment echt 3,5 minuut. Van goh, krijgen ze dat überhaupt nog wel dicht, die toppers daarachter? Nou, dat is uiteindelijk gelukt. We hebben in Roubaix hebben we waaiers gezien. ik vermoed dat het nu ook weer...
Al die scenario's zijn wel in het voordeel van Jumbo-Visma, die daar altijd met een overtal binnen zijn gekomen. En
ja, alleen wat Tegen net aanhaalde over dat weer, als het rugwind is, verwacht ik juist, omdat het een supersnelle koers gaat zijn, dat we veel minder verbrokkeling zien. En dan kan omlopend nieuwsblad, net als in die editie die Valgren won, dat was zeg ik uit mijn hoofd 2018. 18 dacht ik. Maar geeft ook niet. Daar was het achter hem ook een sprint. Toen stond Jake Stewart nog op het podium. Zo'n scenario zie ik nu best wel voor me. Maar dan zonder aanvaller. Omdat iedereen zo aan elkaar gewaagd is. Maar goed, dat gaan we moeten zien.
Uiteindelijk liggen de muren en de Bosberg wel zo dicht bij de finish. Dat als je daar een aanval plaatst. En als je daar meters hebt. En dan die rug de wind in je rug. Dan denk ik wel dat je wegraakt. Het is inderdaad wel waar dat het misschien langer zal samenblijven, maar uiteindelijk die twee laatste beklimmingen zo dicht bij de finish, dat daar denk ik wel het verschil kan gemaakt worden.
Ja, alleen het is natuurlijk ook zo dat die beklimmingen wel dermate, nou is de Bosberg wel iets breder, maar zeker de muur is natuurlijk vrij smal. Als je daar als ploeg zijnde, ik noem een Lotto Soudal of een Alpecin de Koenig met een snelle man erbij, daar eigenlijk de kop kan nemen. En nou ja, goed, we hebben dat DSM ook zien doen vorig jaar in de ronde of E3, dat ze op een gegeven moment al die klimmetjes, E3, dat ze al die klimmetjes in de breedte opreden. Zodat eigenlijk, dat was echt...
Dwars door Vlaanderen.
Was Trek ook,
dat zou kunnen. Ja, Trek ook, maar DSM deed dat ook zeker.
En daarna ging DSM dat overnemen. Ja. Werd ze er ook niet echt in dank afgenomen. Dat was een heel gek beeld, hè. Over de breedte heel traag en dan in één keer van.
Was op de korte keer volgens mij dat ze dat deden. En goed, ja, weet je, als zo'n koers de hele tijd rugwind is en het blijft, omdat iedereen frisser blijft, het gaat heel snel. En je bent in een situatie waarin je als een sterke ploeg, hè, noem bijvoorbeeld Little Trek, die dat kan doen op een muur van Gerardsbergen, waardoor Milan in ieder geval die klim kan overleven en dan goed gepositioneerd aan de Bosberg kan beginnen. Ja, wie gaat daarna nog wegrijden?
Maar dat gaan ze niet op 15 kilometer van de streep doen. De weg afzetten, zeg maar. Dat zie ik niet gebeuren.
Ja, zeker niet. Waarom niet? Dat zie ik niet op een Bosberg wat hartstikke breed is.
Een Bosberg is een ander verhaal, maar als je de muur kunt overleven in zo'n situatie... Gebeuren,
ook daarvoor gaat de koers al lang in een plooi liggen.
Precies.
Ik je moet het zien ook, met rugwind.
Ook afgelopen jaar was Van Baarle al, wat zal dat zijn geweest, al 20 kilometer een beetje in de aanval. En juist met de hele interne strijd die zij te voeren hebben, gaat een van die renners heel vroeg vertrekken. En dat kunnen er bij Jumbo-Visma 4 zijn.
Ja, we gaan zien. Ik ben heel benieuwd.
Misschien om strijd op plek 2 en 3 dat ik het nog wel zie gebeuren. Zeg, jij haalde net Team DSM Firmenich PostNL aan. En als je bij een ploeg ziet dat er flink geïnvesteerd is in niet de voorjaarskern, dan is dat bij deze ploeg denk ik wel zichtbaar. Er is natuurlijk heel veel aandacht gegaan naar de sprinttrein. Nou, dat gaat daar ook ongetwijfeld renderen met Jacobsen. Nog niet, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Bij Team DSM voor Omlopend Nieuwsblad is het wel met een loop zoeken naar renners die wij ook in anticiperende groepen gaan kunnen mee zien springen. Geen Niels Eekhoff, man die wel echt voor de klassiekers gaat, maar die doet geen Omlopend Nieuwsblad. Wel Kuurne. Voelt toch een beetje als de Thibaut Nijs actie om, Dendermonde over te slaan in de cross. En wel voor, wat was het, Zeger?
Hij heeft in Niel.
Oh ja, Niel, ja.
Het is echt vloek in de kerk, hoor, dit.
Ja, de hoofdmaal, de World Tour koers niet doen en dan de
pro. Ik denk dat Niels Eekhoff de komende dagen met een capuchon door de straat loopt in België. Want als hij herkend wordt, dan komt het niet goed, denk ik.
Ja, nou, dan kunnen er wel twee capuchons kan je hier rondlopen. Want
hij mag niet naar het WK straks, denk ik.
Precies hetzelfde, ja. Goed, ook hierbij gaat wel, voordat we er van alles van gaan vinden. Het zijn voorlopige startlijsten, dus daar kan nog van alles.
Ja, opvallend, want het is nu op het moment dat wij dit opnemen, is het woensdag. Ja. En er zijn eigenlijk, er is nog 3 dagen tot de koers. Alleen Soudal Quickstep en Bahrein Victorious zijn al officieel bekendgemaakt. Vind ik heel weinig.
Vind ik ook. Ik ben ook benieuwd of IF haar trend voortzet in de grote rondes. Er ook nu zo'n beetje op de ochtend van de koers was de startlijst.
Ik denk dat we pas op het startpodium weten wie daar starten. Dus ik ben benieuwd. Kijk, de enige zekerheid die we wel hebben is dat Mathieu van der Poel in ieder geval niet start.
Nee, Ja, eventjes, daar gaan we het ook over, daar gaan we het nu over hebben. Maar eerst nog even, ik zie dat DSM nu de selectie gisteren al bekend heeft gemaakt. En er kwam eigenlijk een groen vinkje voor. Geen Degenkolb en Eekhof in Omloop het Nieuwsblad. Even kijken, en zij starten wel alle twee in Kuurne. Net als Bram Welte, die gaat er ook onder andere van start. Dat is denk ik de, nou, samen met Bittner, maar goed, die gaan ze niet meer als sprinter uitspelen. Zou, ja, maar goed, Welt is de lead-out. Dan vermoed ik toch dat Eekhof de man samen met Degenkolb gaat zijn voor Kuurne. Dat ze daar toch dan de eigen kans hoger inschatten.
Volgens mij heb ik zelfs zien passeren dat IF ook al definitief is. Ik zag,
dat klopt trouwens, want Valgren gaat meedoen.
Ik zag gisteren op X ook mensen zeggen van, wat is dit? Dit is tegen hun eigen principes in. Het nu al bekendmaken. Het is ook een leuke ploeg.
Ja, zeker, zeker. Het is, ja, goed, het wordt sowieso leuk. Ook wat Maxim zegt, omdat juist die waardeverhoudingen er nog niet duidelijk zijn, vind ik Omlopen altijd een heel schitterende koers. Alleen aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo. Ja, de omloop is wel, ja, in de geschiedenis is het maar drie keer voorgekomen volgens mij dat degene die omloop wint ook later nog Vlaanderen of Roubaix wint. Dus ja, het zegt ook aan de andere kant weer helemaal niks.
Mm-hmm. Dat is ook zo. We gaan het hebben over Van der Poel en bij zijn ploeg speelt eigenlijk nu een beetje hetzelfde als bij Little Trek, denk ik. Aangaande Jasper Philipsen. Zijn ogen zijn sinds Parijs-Roubaix vorig jaar moeten die geopend zijn. En hij weet dat hij een monument als Roubaix zelf zou kunnen winnen. Nu de grote kopman bij Alpes in de Keuning. En ook hij zal hier zo zijn slag moeten slaan. Want eenmaal Van der Poel terug is. Hoe zit dat, Jury? Heb je daar meer insights over? Als Van der Poel is... ja, in Roubaix ga je bijna niet meer kunnen zeggen dat Philipsen daar in dienst moet gaan rijden.
Nee, dat zal ook zeker nooit het geval zijn. Philipsen zal altijd naast Van der Poel mede kopman zijn in de koersen die ze samen doen. Ja. Ik heb voor het verhaal in Ride, waar we het eerder deze podcast ook al over hadden, heel kort gesproken met Mathieu zelf in Benidorm tijdens de Wereldbeker Veldrijden toen ik daar was. En toen zei hij wel, in vergelijking met vorig jaar wil ik misschien wel iets later starten, omdat ik vorig jaar merkte, toen begon hij in Strade Bianche. Zij toen merkte ik dat ik in Strade echt nog niet goed was. En zelfs in Tirreno Adriatico voelde ik me echt nog niet oké. Okay. En dat kwam pas in Milan Sanremo, die uiteindelijk won. Ik vermoed eigenlijk dat hij pas daar begint. Of misschien in een Milan Turijn of Nokere of Denain, die allemaal in de weken voor zijn. Waarbij ik Milan Turijn het meest logische vind. Denk ik dat hij daar ergens begint. En tot die tijd zal Philipsen inderdaad moeten pakken wat hij kan.
Ja. Na zijn wereldtitel veldrijden in Tabor zei Van der Poel, ik maak over 2 weken mijn programma bekend. Nou, hebben wij de lastige rekensom gemaakt met als uitkomst dat deze week zou zijn. Nou, we zijn halverwege deze week. We hebben nog geen officieel bericht over wanneer dat dan bekendgemaakt zou worden.
Dus... Hij hangt weer in de lucht. Koffie!
Het roodgordijn. Waar gaat die... Ja, niet alleen van hoe die gaat koersen, maar vooral vanaf wanneer die gaat koersen en waar die gaat koersen en welke koersen die gaan rijden. Hoop vragen, want wat is nu de puzzel die Van der Poel moet gaan leggen? Nou, allereerst weten waar die wil gaan starten. Welke klassiekers die gaat rijden? Nou ja, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, die zijn evident. Maar dan de grote rondes. Heeft hij keuzes te maken? Giro of Tour? Giro en Tour? Lijkt me onwaarschijnlijk. En dan heb je de Olympische Spelen. Weg of mountainbike. Of weg en mountainbike. Hoop vragen. We zitten voorlopig nog steeds op onze honger. We hebben geen antwoorden. De week is pas halverwege. Dus er is nog wel wat tijd om het bekend te maken. Het zou ook wel wat zijn als ze gewoon met een of ander gelikt persfilmpje komen. Op het moment dat, een beetje à la de Super Bowl, hoe mensen dat dan hacken. Ik geloof nu dat, wat was het, Beyoncé een album had aangekondigd, wat geloof ik meer stof deed opwaaien dan de gebruikelijke reclames die eruit zijn. Misschien dat Van der Poel zoiets is gaan doen, lijkt me wel eens lachen. Gewoon tijdens de koers, boom, dit is het. Heeft niemand het meer over Wout van Aert of wat dan ook, gaat en ik hebben over Mathieu van der Poel in de Olympische Spelen.
Maar met klem wil ik wel... Mathieu en ook zijn ploeg Alpecin de Koning op het hart drukken. Namens alle spelers van het klassieke spel in Wielerflits ploegleider. Laat alsjeblieft voor de start van Omloop het Nieuwsblad weten wat je gaat doen. Want dat zou een hele hoop puzzels, hoofdpijndossiers en slapeloze nachten oplossen. Want ik heb geen idee. En datzelfde geldt voor 100.000 andere Wielerflits ploegleiderspelers. En ja, het is wel van belang dat we het weten. Dus bij deze, zeker. Mathieu en Alpecin de Koning, verlos ons.
Ja, wat van de grote sterren kun je er al eentje uit het team schrappen. Pogacar is niet heel interessant om in je ploegleider op te nemen. Want het gaat amper klassiekers rijden. Ja, Van der Poel, je kunt er in ieder geval al twee opschrijven. Maar ja, hij is ook wel iemand, en met Alpecin, dat hij bijvoorbeeld alleen maar laten we zeggen, de tweede lijns klassiekers gaat rijden in opbouw. E3, dwars door Vlaanderen, zie ik hem gerust ook weer overslaan. En dan,
Gent-Wevergem vindt hij een kutkoers. Vermoed ik ook niet dat hij erbij gaat zijn.
Nee, zeker maar. Dan wordt het wel al puzzelen of hij het wel waard is. Goed, ja. Wout van Aert is wel iemand, ja, ook daar kan je zelfs weer over gaan twijfelen. Nou, die zou ik wel in het team opnemen.
Ja, maar ook die rijdt weinig koersen.
Milan Sanremo niet, Straden niet.
Kuurne zit niet in het klassieke spel, dus dan is het alleen Omloop. Moet wel
Pitcock
zeggen dat
ook geen heel Pitcock ook weer twijfelgeval. Rijdt er weliswaar de Omloop.
Ja, maar Omloop, ja, maar dan Straden en dan niks meer. Goed, misschien wel Waalse Pijl en Luik. Alleen ja, met Van Aert is het ook. Er komt misschien nog Amstel bij, maar dat is ook pas voor later. En ja, allemaal, al die toprenners, jongens. Wij zitten met problemen met Wielerflits ploegleider. Wij kunnen onze teams niet bouwen. Deelprogramma's.
Ja, hoop dat deze oproep gehoord wordt. Hey mannen, we zitten gewoon. We hebben over één ploeg nog geen woord gerept. En we hebben het over het klassieke voorjaar. Er gaat toch iets mis? Gaat dat bij ons mis? Of bij de ploeg? Ja, we worden het wolfgehuil. Want het is de wolfpack. Mannen, hoe kan dit?
Ja.
Ja, nou ja, we roepen al 2 jaar dat Patrick Lefevre vergeten is door te selecteren in zijn voorjaarskern. Maar dat hebben we waarschijnlijk tegen Dovermans oren gezegd, want dat is ook deze winter niet gebeurd.
Ja, maar we hebben wel begin van het jaar, toen ik op de teampresentatie was, na een podcast zo'n beetje aan hun gewijd. En toen hebben wij toch een beetje donkere wolken voorspeld. Goed, de grote, hè, om even met de woorden van onze filosoof Richard Plugge, le premier crêpe sans poule les enfants, te spreken. We hebben nog geen grote wedstrijden gehad. Maar van wat er tot nu toe is geweest, doen ze het wel behoorlijk goed met de jonkies. Ze winnen wel. Als je gewoon gaat kijken naar overwinningen, dan doen ze het toch goed? Of ga je dat betwisten?
Ja, maar wat je zegt, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Omloop het Nieuwsblad, daar begint het. En als Casper Asgreen, Julien Alaphilippe, die overigens zeer op scherp is gezet door Patrick Lefevre, enfant terrible Gianni Moscon niet leveren dit weekend, ja, hebben we het alweer over een heel ander Soudal Quickstep volgende week.
Ja. Ze hebben ook nog Asgreen, hè? Dat is toch...
Ja, dat zeg ik, als die drie niet leveren, Asgreen, Alaphilippe en Moscon. Lampaard hebben ze ook nog, maar heeft de laatste jaren toch ook niet meer... die vlam die hij toen wel had in Kopenhagen bijvoorbeeld bij die tijdrit. Het is afwacht, het kan zomaar in één keer weer goed vallen. Alleen ja, die zekerheid hebben we zeker bij Soudal Quickstep totaal niet op dit moment.
Ja, ik moet wel zeggen dat Moscon, ik vind dat toch dat jij daar hoge verwachtingen van hebt. Ja, terwijl ik dat niet zo heel erg snel zie. Dat vind ik een minder grote zekerheid als jij denkt dat hij wel eventjes weer in het gareel
Als iemand bewezen heeft dat hij dat kan met dat soort figuren, is dat Patrick Lefevre. En goed, we moeten wel zijn. Moscon 2 keer top 5 in Roubaix, 3e in de ronde van Lombardije, 2 keer top 5 op het WK. Dit is gewoon een renner die potentie heeft in het eendagswerk. En komt nu bij een ploeg waar die voorjaarsklassiekers ademt. Als het ergens kan... Nou ja, goed. Maar als hij ergens in het gareel terug kan komen...
Ja,
dat
ben ik
hier
met je eens. Ja, ik moet zeggen, wel nog... Casper Pedersen vind ik wel nog een... ik zie jou nee schudden, maar ik weet nog dat hij in de... Wat was het? Tour Down Under nog lang... Ik geloof de rit naar Wallonga Hill nog lang in de aanval reed. En daar ook best wel best wel goed deed en lang stand hield. Vond ik wel weer, dat vind ik wel weer zo'n teken van, oké, die is hier echt aan het investeren. Het is zo'n rit waarvan hij toch weet, dan ga ik nooit overleven. Maar daarin wel al investeerde richting het voorjaar. Is wel zo iemand die in die hele vroege voorfinales mee zou kunnen springen. Is het iemand die in je team moet opnemen? Nee, want daarvoor zijn wel te veel toch al grotere namen die wat gepresteerd hebben.
Ik zie Zegen meteen strepen op zijn blaadje voor het Wielenflits ploegleiders.
Nee. Al moet ik wel zeggen, om even op Moscon terug te keren. Ik heb ook al twee ploegmaats van hem, Merlier en Lampaard, horen zeggen van neem hem toch maar op in je ploeg. Dus ook binnen de ploeg zijn er nu wel geluiden dat hij goed is.
Maar dat vind ik ook allemaal wel koffing-signalen. Want je hoort ze bij Visma Liezenbuik allemaal een keer in de richting van Tratnik wijzen. Nou, logisch als je kijkt naar die uitslagen, ook op de manier hoe die rijdt. Ja, tuurlijk gaan ze even allemaal bliksem afleiden. Dus uiteindelijk is het toch Alaphilippe die het hier gewoon moet laten zien. Net als Casper Asgreen en daarachter Lampaard.
Ja, ook bij Alaphilippe dan denk ik weer Lefebvre zijn woorden. Te veel feesten, te veel alcohol in de Humo. Een paar dagen voor de omloop. Ik denk nu niet dat Alaphilippe daar beter van gaat presteren. Dus ik geef daar ook toch wel zeer veel vraagtekens bij. Maar ja, qua talent is hij wel degene die in staat zou moeten zijn om de omloop te kunnen winnen.
Ja. Ik moet zeggen, de dag erna vind ik eigenlijk wat betreft Soudal Quickstep nog interessanter. Hè? Dan mag Luke Lamperti aan.
Luke Lamperti.
Ja, de man waar we vorige week uitgebreid over hebben gehad. Waarvan we misschien wel te veel aan het hypen zijn. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar het is wel gewoon een leuke gast om aan het werk te zien. Dus zonder hele grote puur verwachtingen voor hem. Is het wel even benieuwd hoe hij dat gaat doen binnen zijn team daar zo. Want daar is hij wel de snelste man. Al zien we ook de laatste jaren dat het eigenlijk stuivertje wisselen is of het een massasprint wordt of een sprint van een grote groep. Of dat er toch renners voorop komen te blijven in Kortrijk, Brussel, Kuurne.
Ja, dat is inderdaad altijd even afwachten. We hebben natuurlijk vorig jaar Benoot gehad in dat groepje met vier. Ja. Het jaar daarvoor was Jacobs in de sprint. Daarvoor was Pedersen, dacht ik, ook in de sprint. Toen Asgreen alleen. Jungels alleen, Groenewegen sprint, Sagan sprint, Stuyven alleen, Cavendish sprint en Bonen was in 2014 ook alleen. En hebben we toen ook niet die editie daarvoor gehad?
Nee, Bonen was ook sprint.
Want
nee, die versloeg toen Moreno Hofland. Dat was dat de klopt. Eerste keer dat ik bij het openingsweekend was, alweer 10 jaar geleden.
Ja, ongelooflijk. Was dat ook het jaar dat die drie quicksteppers met Ian Stannard op pad waren in de omloop?
Zeker.
Dan gaat hier van alles af.
De deadline bel.
Ja, precies. Wright is nu naar de drukker. Oh, nu ben ik ook nog op de kop. Het gaat hier helemaal mis.
Ja, Juri, je noemde net Bob Jungels. En als ik weer eventjes, ik heb mij de laatste dagen weer eens op X begeven. Daar ben ik niet meer zo heel veel te vinden sinds daar de sfeer niet meer op haar best is. Maar ik ga toch eens eventjes rondneuzen wat er een beetje in aanloop over die klassiekers wordt gezegd. En we hebben in één keer Jungels weer naar, werd wel wat vaker genoemd, als hij, zou hij er dan weer eindelijk doorkomen? Ja, ik zie jou ook al een beetje betwijfelend kijken, dat vind ik ook, maar ik vond het wel opvallend dat hij in één keer dan toch wat, door wat wieleninfluencers bij de name-dropping genoemd werd.
Nou ja, goed, wat natuurlijk wel zo is, Bora Hansgrohe heeft geen klassieke kern meer. Dat was eigenlijk al zo goed als weg toen Peter Sagan vertrok. Niels Polet is daar nu ook weg. En nu komt het aan op Jordi Meus en inderdaad Bob Jungels en misschien ook wel Maximilian Schachmann. Maar die laatste twee, die zijn echt al jarenlang out of the picture eigenlijk. Het is de vraag. Maar goed, juist door die vrijheid zou het best wel eens kunnen dat die plots weer komen bovendrijven in finales. Maar ik moet dat toch zien, hoor. En ja goed, al die X's, dat zal wel. Het is misschien een must-have app. Maar voor de rest blijf ik lekker overgaan naar Threads. En moet ik zeggen dat ik ook weinig meer deel op dat kanaal. Behalve wat ik eigenlijk vorige week in de podcast verteld heb over Pedersen. Dat vond ik wel de moeite waard om toch nog maar eens de eter in te slingeren.
UAE Emirates vind ik ook een interessant team geworden. Zeker wat Polit in die ploeg gaat doen. Hij wordt daar in ieder geval zal rijden aan de flanken van Tim Wellens. Nou ja, dat die ergens gaat aanvallen in het openingsweekend kunnen we Ik denk dat daar wetkantoren geen gokjes voor aanmaken. Want dan is dat gegarandeerd verlies voor hun. Want die aanval die gaat er vroeg of laat komen. Die zal wel in goede doen zijn. Ik zeg Molenberg. Maar dat... Dat is
en bij die ploeg, kijk, Wellens krijgt daar eigenlijk het hele voorjaar, omdat Pogacar niet meedoet, de vrijheid. Ik ben heel erg nieuwsgierig bij UAE Emirates naar Filippo Baroncini, die dit werk echt in het voorjaar echt heel goed zou moeten aankunnen. Werd wereldkampioen bij jou voor de deur in Leuven, zeger in 2021. Een Italiaan, supersterk in de beloftejaren in die klassiekers. 2 jaar eigenlijk vol met pech gehad bij Little Track. En nu vertrokken naar Emirates. En ja goed, Machin die daar verantwoordelijk is voor de aanwerving. Heeft er een neus voor om ook dit soort jongens op te vissen. Die misschien toch nu al 2 jaar profervaring hebben. Maar nog niet hebben kunnen laten zien wat zij kunnen. En ja goed, aan hem is het nu om te laten zien dat hij niet bijvoorbeeld in een Mikkel Bjergrol terechtkomt. Maar echt de koe bij de horens gaat vatten dit voorjaar.
Ik vind het ook eigenlijk dat dit wel eigenlijk een naam die jij normaal gesproken zou noemen. Want hij is pas 20 jaar, rijdt wel bij die ploeg. En die rijdt heel veel koersen. Dus het is wel een interessant iemand voor in je ploegleiderteam. Antonio Morgado, hè? Eerstejaars prof bij UAE. Ga je geen hele hoge prestaties van nu vooraf verwachten dat hij even de kopman gaat kloppen. Maar het is wel zo iemand die ook weer kan meespringen in... Eigenlijk een soort van oneerbiedig gezegd, per ongeluk in zijn top 10 kan eindigen. En dat wel meerdere keren in die iets kleinere koers. Want die rijdt Bredene Kokzijde, Brugge de Pannen. Ja, Gent-Wevelgem is dan denk ik wel echt te zwaar. Maar jong Portugeesje van 20 jaar, eerstejaars prof, komt over van Higgins Burman. Die in zijn UAE-ploeg wel iets meer vrijheid gaat kunnen krijgen. Deel je die analyse?
Ja, alleen ik vind hem meer een puncheur. Dus ik zou hem eerder kansen toedichten in... In de heuvelklassiekers. Dus in,
ja, maar die rijdt hij dus niet.
Nee, maar dat is op zich ook wel logisch. Want daar hebben ze mannen als Hirschi, als Pogacar zelf, die daar de dienst uit maken. En ik vind dat inderdaad ook opvallend. Want vorig jaar reed hij een dijk van een Volta Limburg Classic in echt hondenweer. Steenkoud, regen, was hij pas 19. Toen werd hij uit mijn hoofd 13e. Ja goed, dat zal de meeste mensen niet veel zeggen. Maar dat was echt wel een prestatie voor formaat voor een jongen van zijn leeftijd. Gaan we nog heel veel van horen in de toekomst. Maar dat was bijvoorbeeld iemand die ik in de pooltips mee wilde nemen als tip voor de heuvelklassiekers. Maar toen zag ik inderdaad dat hij daar voorlopig niet op stond. En heb ik hem maar geskipt. Wie daarvoor in de plaats is, de socials en het bericht op Wielenflits in de gaten houden.
Bij Lotte Destiny is natuurlijk de grote man Arno Delie. Hoe hij vorig jaar, nog eventjes teruggaan naar wat er toen allemaal gebeurde, viel. Zat in de achtervolgende groep, werd weer bijgehaald. En sprint vervolgens nog, allereerst volgens mij op een beetje het buitenblad, leek hij wel de muur van Ridderbergen naar boven te klauteren. Echt een gigantisch verzet, wat inmiddels een beetje zijn handelsmerk is. En uiteindelijk sprint hij nog naar de tweede plek. Van de achtervolgende groep pakt hij de tweede plek in Omloop Nieuwsblad. Nou, gaat nu eigenlijk veel gereserveerder toch wel naar dit nieuwe voorjaarscampagne toegewerkt. En vorig jaar deed hij ook heel veel koersen vooraf. Won al meteen toen aan het begin van het seizoen zijn koers. Dus legde het al best wel wat druk daarna bij zich neer. Nou, dat heeft hij gedurende het seizoen meer dan waargemaakt. Maar nu dus, er komen is één. Bevestigen, laat staan, overtreffen is nog een heel ander verhaal. En dat is nu wel zijn pakje aan, zijn missie voor komend jaar.
En nog niet heel veel getoond dit jaar. Hij heeft zijn eerste koers van het jaar was in Murcia. En daar is hij niet gefinished. En dan daarna, een dag later, was hij wel goed in Almeria. Daar was hij 4e. Ja. En dan door het uitval van Florian Vermeers, die we niet meer gaan zien dit voorjaar, is hij dan moeten starten in Gaën, daar ook opgegeven, wat dan wel iets anders is dan die eerste opgave. Maar toch opgeven in die eerste koers is toch niet het allerbeste signaal. Maar op zich ben ik wel benieuwd. Ik hoorde ook dat hij wel degelijk aan zijn cadans, aan zijn souplesse heeft gewerkt de afgelopen maanden. Dus we hoeven geen koppijn meer te krijgen als we hem inderdaad op een verschrikkelijk verzet de muur zien op te rijden. Dat zal normaal wel gewoon in zijn voordeel spelen. Alleen ja, zonder Vermeers is die ploeg van Lotto Destiny wel gewoon echt niet zo heel sterk om hem te omringen. Het moet van Kampenaerts komen en dan daarachter komen we al terecht bij iemand als Brent van Moer.
Die wel Jasper goed, de Buijs.
Jasper de Buijs, maar ik weet niet of die heuvelzone echt gaat kunnen overleven. En ja, Brent van Moer is toch ook niet echt meer op niveau gekomen, al sinds niet in de klassiekers. Dus ik vrees een beetje voor Arnaud Delis eigenlijk, dat hij gewoon niet sterk
genoeg op eigen is. Ja, hij gaat gewoon echt op eigen kracht moeten doen.
Ja, en ja, met zo'n beperkte ervaring ook vrees ik een beetje voor zijn, voor zijn voorjaar.
Ja, en ook met Pascal Eekhoorn, die toch ook weer voor de heuvelklassiekers of meer die richting opgaat. Of ze moeten hem nog weten om te praten en wel naar die heuvelklassiekers te gaan. Maar die kans lijkt mij niet heel aannemelijk. Missen we echt wel een beetje die body.
Ja, tenzij Victor Kampenaerts tijdens zijn maandenlange verblijf in Spanje wonderbenen heeft opgedaan en opeens een perfecte loods kan worden.
Ja, het enige voordeel wat Delis wel heeft, wat ik altijd toch wel een minpunt van hem vind, is zijn eigen positionering in bijvoorbeeld massasprints. Vanwege zijn enorme kracht komt hij er wel altijd wel uit en wint hij ook vaak. Alleen ik vind toch zijn positionering vaak wel belabberd. Hè. Ik heb dat voorbeeld wel eens vaker aangehaald. Het is dat die finishstraat in Quebec zo breed en zo lang is. Maar dan moet hij echt, als je die beelden terugziet, echt van nou bij wijze van positie 20 opkomen en wint hij alsnog. Maar bijvoorbeeld ook op een EK kon zijn positionering ook beter tegen het einde toe. Ook in andere koersen, die koers die hij won op één been, Van Men was dat denk ik, was het ook weer het geval, weer van ver moeten komen. Dat probleem heeft hij niet in die voorjaarsklassiekers, omdat die groepjes vaak kleiner zijn. En dus als hij erbij zit, ja, dan is hij natuurlijk wel een aardsgevaarlijke klant voor winst.
We hebben nog twee renners uit onze sterverdelingen nog niet genoemd. Matej Mohoric. Ook met hem een groot interview in de nieuwe Ride Magazine. Ook over hoe hij naar het wielrennen toekijkt. Maar niet naar hoe hij naar de omlopen nieuwsblad toekijkt. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
I just want to ride the races where I can win.
Ja, als er één renner is die altijd de juiste ontsnapping kiest, dan is het wel Matej Mohoric. Dus een gouden tip voor de wielersploegleider alvast.
Was vorig jaar ook in heel veel voorjaarsklassiekers van de partij. En dat zal hij ook dit jaar zijn.
Mm-hmm. Ja, maar ik ben wel benieuwd ook, als je kijkt naar de ploeg, dat daar, je hebt hoe noemen ze de naam? Govekar?
Govekar.
Nou, dat vind ik nog wel iemand met een schuin oogje naar te kijken.
Wel, nee.
maar daarna...
Nee, ja, sorry, dat zie ik echt niet zitten.
Ah, ik verwarde hem even met Masjejoek. Ik dacht dat het een onderuitse grap was.
Die zit in... Die zit
met de grote...
Maar die zit nu bij Bora.
Ik dacht een schuine schuiver, zoals in de Ronde van Vlaanderen, met halve peloton.
Waar ik wel veel van verwacht bij Bahrein Victorious, om dan toch maar namelijk te doen.
Ik zou zeggen, joh, ook gaat toch altijd wel, goed. Ergens zien een vroege vlucht, ik zeg geen puntenpakker. Maar want als je kijkt naar deze, naar de voorjaarsploeg... Het is, je hebt Fred Wright, die moet ook weer gaan meespringen. En heb je Mohoric, daar heel veel meer zit er niet bij.
Nou, ja, goed, nee, precies. Kijk, bij die Brit moet je je altijd maar vragen of hij de right vlucht haalt. Ja. On the left of the right side. Goed, nee, zonder gekheid. Nee, die hebben wel in de ploeg Nicolo Buratti. Wat echt op belofte niveau 2 jaar terug, eigenlijk 2 jaar lang een van de beste renners was in die klassiekers daar. Daar verwacht ik best wel veel van de komende jaren. Of dat voor dit jaar al gaat zijn, dat moeten we zien. Maar Buratti is wel echt iemand die ik daar in de gaten hou. En voor de rest is het daar vooral Mohoric. I don't care about other races, only Flanders en Roubaix are in my interest.
De laatste die we niet genoemd hebben, wie gaat het zijn? Wie denken jullie?
Koen.
We hebben één naam niet genoemd.
Ja, ik denk dat Stefan ik met 7 ga.
Stefan Koen, ja. Is dat ook de naam die jij in gedachten had, Jury?
Dat was wel degene die...
Ja, zeggen.
Nee, maar dat is wel de renner waarvan ik denk, oh ja, die hebben we ook nog gemist, ja.
Ja, een beetje hetzelfde. Eigenlijk in een ploeg qua sterkte zou ik het niet heel veel verschillen van Bahrein Victorious.
Nee, zeker niet. En die hebben met, ik weet niet of hij dit weekend ook al rijdt, maar Valentin Madouas, natuurlijk iemand die ook al eens op het podium van de Ronde van Vlaanderen stond. Ook dit jaar samen met Koen veel voorjaarsklassiekers gaat doen. Heel sterke renner, Frans kampioen ook. Maar ik zag Zegen nee knikken, dus die zullen we dit weekend...
Niet op de voorlopige
deelnemers. Dan waarschijnlijk nog niet zien.
Nee, precies. We gaan natuurlijk de winnaar voorspellen. Dat gaan we allemaal kunnen. We gaan eens een laagje daaronder kijken. Naar de Dark Horses. Wie gaat ons... En dan moeten we wel even afbakenen, Jury. Want Gaat het met name om de uitslag of gewoon om de prestatie in de koers?
Nee, laten we maar voor een uitslag gaan.
Nou ja, mag jij je aftrappen.
Voor omloop, als ik dan toch een naam ga droppen die we nog niet gehad hebben, verwacht ik heel veel van Cofidis-renner Axel Zingle. En bij Kuurne-Brussel-Kuurne zal ik er even bij pakken. Dat wordt een sprint. En daarin gaat heel goed voor de dag komen Hugo Page van Intermarché Wanty. Zo, zet hem op, jongens.
Ik ga voor een darker dan dark horse. En ik ga voor Pierre Gautera van Decathlon Age des Arts, La Mondiale. En ik was bij de teamdag van hun in december. En zowat elke renner of staflid heb ik horen zeggen Gautera voor het voorjaar. En ik sprak over met Oliver Naas ook, waar trouwens morgen een interview mee online komt op wielerfrits.be. En hij wordt eigenlijk een beetje de loods van Gautera. En de jongen, die is van 2003, Fransman, vorig jaar 2 ritten gewonnen in de vredeskoers. Dit jaar ook al een mooie uitslag gereden. Tour de la Provence, denk ik dat hij al goed was. En daar wordt echt heel veel van verwacht. En het is toch wel een renner om in de gaten te houden. Niet om te winnen, maar ik ga al sinds niet verbaasd zijn als hij top 10 rijdt.
In omloop heb je het dan over?
Ja.
Interessant.
Ik ga voor de omloop voor een renner die ik toch wel echt opvallend sterk vind rijden. En hij rijdt voor Alpes in de Koning. Het is een Nederlander.
Ja.
Lars Boven. Ik zie hem een beetje wel, weet je nog een paar jaar geleden dat in één keer Olaf Kooi meesprong en opvallend lang in de vroege vlucht.
2021 was dat alweer.
Mee kon rijden. Nou ja, zo'n rol zou ik nu wel Lars Boven zien. Kijk, sinds, wat was Primus Classic dat hij meekoerste nog vorig jaar met Van der Poel.
Van der Poel,
toen hij voor het eerst won in zijn regenboogtrui. Daar reed Lars Boven al heel goed mee. Was eigenlijk geen plek meer voor hem bij Jumbo-Visma, overgestapt naar Alpes in de Koning. En hoe hij tot nu toe rijdt, vind ik echt wel, wel zeer straf. Hè? Ook al veel gekoerst, Tour en Under gereden en daarna in die Portugese wedstrijden. 4e in die Figueira Classic en in Algarve zat hij bijvoorbeeld in die openingsrit al behoorlijk ingesloten. Nou,
heeft een sterk eindschot. Kan, ja.
Precies, iemand die kan meesprinten, maar ja, moet dan in wel dus intern ook afrekenen met een Philipsen die ja, eigenlijk, laten we zeggen, van het zelfde gabarit, maar wel een paar klassen beter nog. Maar wel, ja, het is wel iemand die kan meespringen en wellicht top 20 gaat kunnen eindigen. Ja, en voor Kuurne wil ik toch wel gewoon kijken naar Niels Eekhoff. Heeft nog.
Zegen moet nog Kuurne doen zometeen.
Yeah, oh, dan,
En ik wil ook nog even zeggen, voor omloop vrouwen, want dan moeten we het ook even hebben. Puk Pietersen, hoe zij. Vond wel verrassend nieuwsberichten dat zij de kom op de Col de Ratis zet. Nou ja, je zou zeggen dat er klimsters zijn die daar nog harder naar boven zouden kunnen knallen. Het is niet het geval. De snelste tijd bij de vrouwen op de Col de Ratis. Nou, als dat verklapt al wat voor de omloop bij de vrouwen.
Dan zal ik mijn naam noemen. Dan ga ik voor Oir Lascano. Is misschien niet een echte dark horse. Eerder een schaduwfavoriet. Maar toch, als je zag hoe hij Klassica Haen wist te winnen. En vorig jaar in Dwars door Vlaanderen ook echt door een hele koers lang in de vroege vlucht zitten. En dan nog podium te rijden. Die is echt heel sterk. En het was wel een beetje zoals Van der Hoorn vorig jaar deed in Kuurne. Ja. Zie ik hem dit weekend ook wel doen.
Ja. Kijk, voor de luisteraars van deze podcast niet. Hè? Maar dit is zo'n Lascano is iemand voor de mensen die eigenlijk wakker worden met omlopend nieuwsblad. En dan gaan kijken. Die denken, dan krijg je vervolgens een vraag. Ja, die Lascano, kan die iets? Hmm. Die hebben even gemist dat hij toch al bijzonder.
Wie is die Spaanse kampioen hier in de kopgroep?
Ja, inderdaad. Dat. Goed, omlopend nieuwsblad. Zaterdag zijn er nog veel meer koersen. Nick is namens ons nu op dit moment in O Gran Camino, waar onder andere Vingegaard aan de start staat. Geen Quintana helaas, die is geloof ik ziek geworden, die start daar niet. Maar dat is niettemin een heel mooi deelnemersveld daar. En dus in Frankrijk ook nog de opening van het Franse seizoen met de Ardèche en Drôme Classic. Alles te vinden op Wielerflits, maar bij ons natuurlijk veel aandacht voor omlopend nieuwsblad en Kuurne Brussel Kuurne. En als je dan nog een schermpje over hebt, dan kun je ook nog je tot het oosten wenden, waar de UAE Tour wordt verreden. En waar ongeveer alle sprinters aanwezig zijn. Goed, eerst dus Kuurne en de omloop met liveblogs op Wielerflits. Speel nog even mee met Wielerflits ploegleider. Wij hopen dat alle selecties op tijd bekend zijn. En dan wensen wij jullie heel veel plezier. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.